Vader, dank u wel dat u het bent die vrede geeft. Vrede in elke situatie. Dat het de vrede is die we niet kunnen bevatten. Vrede is die we niet kunnen beschrijven. Een vrede is die we niet kunnen, kunnen verdienen of kunnen bereiken. Maar dat het de vrede is die u geeft in de storm. Vrede geeft op de bergtop. Vrede geeft wanneer het goed gaat. Vrede geeft wanneer het slecht gaat. Dat u het bent die vrede geeft. En Heere, samen met Esther willen we bidden dat wanneer mensen binnenkomen, wanneer mensen ontmoeting hebben met kinderen van u, of het nou is onze kerk of andere kerken, dat ze dat mogen ervaren door alles heen. De vrede van Christus die alle verstand te boven gaat. De vrede die ons hart, ons ziel, onze gedachten zal behoeden in Christus Jezus. De vrede die als een muur rondom ons heen staat. Heer, die de wacht houdt zodat wat in ons hart leeft, dat wat in ons hart is, dat dat veilig is. Heer, dank u wel voor uw vrede. May he give you peace. En Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat er licht verschijnt wanneer uw woord opengaat. Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, waar we staan. En misschien nog het allermooiste, hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Dank u wel voor uw woord, Heer. Dat het mag zijn als zaad dat uitgestrooid wordt. Dat mag landen in harten, op mag springen, vrucht mag voortbrengen tot eer van Jezus. Opdat Jezus in en door alles heen gezien en geëerd wordt. Dat zijn vrede door ons heen mag stromen, tot eer van God de Vader. In Jezus' naam, amen. Lieve mensen, het is vandaag 16 juni, het is Vaderdag. Iemand vroeg mij vanochtend of ik ontbijt op bed heb gekregen. Dat antwoord is nee. Maar dat komt ook, is ook een beetje mijn eigen schuld. Ik ben niet zo van ontbijten. Mijn ontbijt is een glas, of hoe heet dat? Geen mok, een kop koffie. En daarna een vitamine C bruistablet. Dat is mijn ontbijt. Behalve als we weg zijn, een weekendje weg, dan doe ik gezellig mee. Maar ik ben nooit zo van het ontbijt. Maar als vaderdagcadeau zijn mijn twee oudste dochters meegegaan met de bus met mij naar de kerk. Dat was heel leuk. Gingen we samen, hadden we onze bustrip in de ochtend. Supergezellig met z'n tweetjes. Linnie wilde ook mee, maar was nog niet op tijd klaar. Want ik moest wat eerder weg. Ik wist ook niet dat ze mee wilden. Ze stonden vroeg op om mee te gaan naar de kerk. Vond ik zo leuk. Dus dat is mijn vaderdag cadeau. Dus ik hoop dat alle vaders hier een mooie ochtend hebben gehad. En tegelijkertijd weet ik ook dat voor sommige mensen vaderdag ook een heel confronterende dag kan zijn. En die mensen bid ik ook echt Gods troost. En daar is hij weer, de vrede van God toe. Dat we op deze dag, waar heel veel mensen vieren, en voor jou het misschien een dag van verdriet is, of een dag van confrontatie, dat je de vrede van Christus mag ervaren. Dat hij jouw hart en ziel en je gedachten behoedt in Christus Jezus. Lieve mensen, we gaan verder met onze reis door Colossense. En inmiddels zijn we alweer bij halverwege Colossense 2. Colossense 2 vers 16. En ik wil een heel stuk lezen vanaf vers 16 tot en met vers 23. En als je je Bijbel hebt, mag je erbij zoeken. Als je hem niet hebt, kan je meelezen op het scherm. Ik wil je aanmoedigen om aantekeningen te maken. Het zijn mental notes of op papier of op je telefoon of wat dan ook. Ik zal niks zeggen als ik je op je telefoon zie tikken. Dus voor iedereen die stiekem aan het WhatsApp is, het is helemaal oké. Er is genade in het huis van God. Ik zie het toch niet. Maar Jezus wel. Maar ook dan is er genade. Colossense 2 vers 16, daar gaan we. Laat u daarom door niemand iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken, of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is van Christus. Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of verblind door hun eigen bedenksels menen heel wat te zijn. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd van waaruit God het hele lichaam door gewrichtsbanden en pezen ondersteunt en bijeengehouden doet groeien. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? Vers 21. Niet aanraken, niet proeven, afblijven. Het zijn menselijke voorschriften en instructies over zaken die door het gebruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte vroomheid, zelfvernedering en verachting van het lichaam. Het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging. Deze woorden richt Paulus tot een gemeente waar er van alles gebeurde. Eerder is al gedeeld, ik heb erover gesproken, Annelies heeft erover gesproken, Lisbeth heeft erover gesproken. Er is eerder over gedeeld dat er van alles gebeurde in de gemeente te Colosse. Er ging een bepaalde leer rond. En wat die exacte leer is, dat weten we eerlijk gezegd niet. Maar er wordt wel een en ander duidelijk wanneer je de brief leest. Paulus noemt in deze verse die we net hebben gelezen wel wat dingen. Eten en drinken, wat kan verwijzen naar de Joodse spijswetten. Hij noemt enkele Joodse hoogtijdagen en eindigt in vers 23 met zelfvernedering en verachting van het lichaam. En deze dingen kunnen wijzen naar onthouding en zelfkastijding, dat je zelf pijn doet. En ik heb deze week van alles gelezen over wat er zou kunnen spelen. En hoe meer ik erover las, des te meer ik begon in te zien dat het niet per se één ding was. Maar dat het meerdere dingen waren die dus om aandacht vroegen binnen de gemeente. Verschillende stemmen, verschillende meningen, verschillende thema's. En als ik heel eerlijk ben, heb ik dus ook echt wel lang nagedacht wat daar allemaal achter zou kunnen zitten. En wanneer ik kijk naar wat er wordt genoemd in vers 18, denk ik dat we wel iets kunnen zien. Paulus schrijft daar: laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenvereerling. In een commentaar las ik dat de dwaalleraren God als onbereikbaar hoog en verheven beschouwden. En dat ze zich daarom tot de engelen richtten. Deze leraren dachten dat de engelen een soort middelaar zouden zijn tussen God en ons. En wanneer je dit weet en dan weer kijkt naar die zin die Paulus schrijft, dan zie ik een soort van thema verschijnen. Met zelfvernedering wilden ze iets verdienen. Ze wilden als het ware de goedkeuring van God verdienen. Met engelenverering wilden ze God bereiken. Het waren niet eens hele slechte motieven. En beide dingen wijzen erop, als je heel eerlijk bent en het heel scherp zou belichten, dat in de ogen van die mensen Jezus offer niet genoeg was. En dat klinkt dan heel hard. En het is dan heel makkelijk om dan die mensen te veroordelen en zeggen: oh, wat een dwaalleraren, wat zijn ze slecht. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik dat wij ook soms zulke momenten hebben. Dat we bepaalde patronen ons eigen maken, omdat dat dan voor ons werkt. En op die manier denken we, dan gaat God werken. Ik denk dat dat ook een van de redenen is dat je zoveel meningsverschillen kan hebben in de kerk. Want iedereen wil heel graag God volgen. Iedereen wil heel graag God dienen. Iedereen wil heel graag God eren. Iedereen wil graag bij Jezus horen. Ik geloof met heel mijn hart dat iedereen die deel is van de kerk van Jezus Christus heel graag bij Jezus wil horen. Anders ben je niet deel van die kerk. Dat is logisch, toch? En toch is het mogelijk dat er hele gekke excessen ontstaan die afleiden van wie Jezus is, als je er heel eerlijk naar kijkt, over hoe genadig, hoe goed, hoe heilig, hoe groot, hoe soeverein hij is, omdat we dat niet snappen. Het gaat er gewoon niet in dat de schepper van hemel en aarde, die trouw houdt tot in eeuwigheid, niet loslaat het werk van zijn handen, de soevereine God, de heilige God, hij die was, die is, die komen zal, waar er niks verkeerds in is. Hij is licht, in hem is er geen duisternis. Psalm 139 zegt: al zou ik gaan naar de duisternis zal oplichten als de dageraad wanneer God erin stapt. Daarom zingen we dat. De duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Komt uit die tekst. Dat is God, jongens. Als God stapt in duisternis, is het. Dus God en een surprise party gaan dus niet samen. Als hij zich verstopt in een hoekje, dan licht. En we snappen niet dat die God van ons houdt. En daarom bewust en onbewust bedenken we van alles. Geloof je me niet? Ik heb wel eens gesproken over toen ik zelf opgroeide. En met de beste bedoelingen, de beste intenties werd mij geleerd: als je maar gelooft, dan gaat God dit en dit en dit en dit doen. Dus als je maar genoeg geloofstof in de weegschaal legt, dan slaat die om en dan gebeurt het wonder. Ja, je moet geloven. De Bijbel roept ons op om te geloven. Maar God is soeverein. God is nog steeds die soeverein. Maar ik snap het, want we begrijpen God niet. We denken, hoe kan het dat hij dat gewoon zal doen? Dus willen wij het verdienen. We zongen vroeger liedjes in de kerk. Je kunt het niet kopen met je geld. En niet. Je kunt het niet winnen met een lot. En niet verdienen met wat je doet. Het eeuwig leven wordt gegeven aan een ieder die gelooft. Weet je, dat soort liedjes zongen we en we meenden het. En toch willen we het verdienen, toch willen we het bereiken. Toch bedenken we onze structuren om dat te krijgen. Aan de andere kant van het spectrum heb je ook weer mensen die helemaal, ik noem het woord doorslaan, maar ik zeg het met heel veel liefde, in het gegeven dat God soeverein is. En zeggen, het maakt allemaal niks meer uit. Want God is soeverein. En dus ben ik hier. En ik wil niks. Ik nietig mens. Ik worm onder kruipsel. God is groot. En ergens wil je dan ook weer iets verdienen. Want je denkt, als ik me maar nietig genoeg maak, dan is God die soevereine God. Onbewust bedenken van dat. En hier tussen zit heel veel. En wij zitten er ook gewoon ergens tussen. Want wij doen ook gewoon onze stinkende best om God te volgen en te doen wat hij van ons vraagt. Dus het is heel makkelijk om te zeggen, ja, maar wij zijn niet zo en we zijn niet zo. En dan zegt God, ja, maar jullie zijn wel zo. Dus als je dit beseft, dan kan je misschien ook genadiger zijn naar andere mensen. Ik wil niet zeggen dat je meteen met hun mee moet doen en alles maar goed moet vinden. Maar in ieder geval dat je de liefde kan opbrengen die God waarschijnlijk ook voor hun heeft. Maar we willen dingen bereiken. We willen dingen snappen. En ik dacht, dit is ook een hele mooie preek voor Vaderdag. Als ik me dan richt tot vaders, tot mannen. Ook mannen wil ik niet over één kam scheren. Alle mannen zijn verschillend, want God is uniek. En God is heel creatief en maakt iedereen anders. Maar ik weet dat, soms hoor je wel eens van, nou niet alle mannen, maar mannen kunnen best wel competitief zijn. Dat zien we bijvoorbeeld als we mannenweekend hebben. En FIFA komt eraan, dan komen alle grote praatjes, vooral van mij. Weet je wel, en Matthias is dan heel goed met FIFA. En dan probeer ik hem toch soort van te intimideren, lukt niet echt, maar ik probeer het wel. En ik heb ooit de hoop dat ik kan winnen van hem met FIFA. Maar dan zie je dat een heel groepje dan bij dat scherm gaat staan. Iedereen wil dan. Dan hebben we daarvoor een hele heilige momenten gehad met Jezus. En heel geweldig in de tegenwoordigheid van God. Maar als we dan daaruit stappen, dan komen we bij een ander soort, nee, ik wil niet zeggen heiligdom, maar een andere plek, FIFA. En dan wordt het heel fanatiek, weet je wel. Maar ook dat, ik denk dat als ik puur voor mezelf spreek, ik wil ook dingen snappen. Ik wil ook dingen begrijpen. Ik wil het ook logisch maken voor mezelf. En ik maak me dus ook schuldig aan deze dingen. Misschien niet zoals zij het hebben gedaan, maar wel dat ik bewust en vooral onbewust soms dingen doe, omdat ik gewoon niet kan voorstellen dat Jezus' offer voldoende is. Ik vond het heel mooi wat Esther op een gegeven moment ook deelde. Dat ze hoopt dat we een kerk mogen zijn. Dat ook als het wonder niet gebeurt, dat we toch de vrede hebben. Dus dat je dus zelfs daarin ook zegt, hey, het maakt niks uit wat er gebeurt. God is nog steeds goed. Ik wil hem volgen. Hij is Heer. Hij geeft mij vrede. Komt het wonder wel, dan vier ik het feest. Mag iedereen het horen. Komt het wonder niet, dan weet ik nog steeds dat hij goed is. En dan is zijn vrede genoeg. Waar ik over wil getuigen in dit hele proces is de vrede van God. Tenminste, dat is hoe ik het heb over. Dat is geland bij mij. Ik krijg een duimpje, dat is mooi. En dat is denk ik, maar het is moeilijk om daar te zijn. En het is moeilijk om daar continu te blijven. Want het leven heeft soms stormen en de winden waaien. En soms ga je de ene keer een beetje meer naar links. Dan ga je de keer meer naar rechts. En ik geloof, laten we dan ook ontspannen met elkaar omgaan. Dat we zo erg van elkaar houden. Dat we de ruimte geven aan elkaar om te zoeken. En tegelijkertijd ook de ruimte nemen en ervaren om elkaar te bemoedigen, aan te moedigen. En soms ook te corrigeren. Dat je zegt, hé, dit zeg je nu wel. Maar zullen we samen naar de Bijbel teruggaan? Dit is hoe ik het interpreteer. En dan dat we dan niet denken, ja, maar zo is het, want ik weet hoe het zit. Nee, laten we daar ook wel wegblijven. Want als je weet hoe het zit, dan zie je al heel veel dingen niet die je niet ziet. Maar in ieder geval uit liefde met de Bijbel open en samen in gesprek gaan. Zodat we een kerk worden die continu zichzelf daaraan herinnert dat Jezus genoeg is. Jezus is genoeg. Dat we niet iets hoeven te doen voor God, omdat we denken of hopen dat we daardoor iets gedaan krijgen bij God. En nogmaals, begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat we niet ons best moeten doen om te leven voor God. Maar dat doen we niet om onze zin te krijgen, maar omdat we leven hebben ontvangen. Onze motieven, daar gaat het hier eigenlijk ten diepste om. Als Paulus dit schrijft, dan checkt hij eigenlijk de motieven van waarom doe je wat je doet? Wat leeft er in je hart? Waarom doe je wat je doet? Praktisch voorbeeld. Ik geloof heel erg met heel mijn hart dat het goed is om te vasten en te bidden. We hebben hier sommige mensen in de kerk die hebben een abonnement op bidden en vasten bij Herman Boon. En ik geloof dat het goed is om te bidden en te vasten. Waarom geloof ik dat het goed is? Omdat Jezus zegt dat het goed is om te bidden en te vasten wanneer hij er niet meer is. Weet je, toen hij er was, zei hij van ja, dan hebben we feest, want de bruidegom is er. Maar wanneer hij er niet is, dat is het moment om te bidden en te vasten. Jezus is nu in de hemel en we wachten op zijn wederkomst. Dit is de tijd om een ritme te hebben van bidden en vasten. Maar als ik heel eerlijk ben, toen ik jonger was, ging ik wel eens vasten omdat ik iets gedaan wilde krijgen bij God. Ik dacht, als ik maar genoeg vast, dan ben ik heilig genoeg, alsof mijn heiligheid afhangt van mijn vasten. En dan gaat God doen wat hij eerst misschien niet wilde doen, omdat ik dan heel goed bezig ben als christen. Ik ga niet vragen of iemand dat ooit heeft gedacht, maar ik zeg het namens iedereen. Ik heb het wel eens gedaan. Oh Heer, ik heb een wonder nodig. Oh Heer, die persoon is dit. En dan ga ik iets organiseren, iets in beweging brengen in de hoop dat God dan iets gaat doen. Ik zeg niet dat het niet goed is om te bidden en te vasten. Maar ik wil wel zo de vrijheid nemen te zeggen dat we onze motieven moeten checken. Want we moeten niet bidden en vasten om iets gedaan te willen krijgen bij God. Maar ik geloof dat we bidden en vasten omdat we ruimte willen maken voor Gods wil in ons leven. Dat is iets heel anders. Ik wil nu bidden en vasten om ruimte te maken voor zijn wil, zodat mijn wil ondergeschikt raakt aan zijn wil, zodat ik de dingen ga willen die hij wil. En weet je wat zo makkelijk is? Als je dingen wil die hij wil, dan kan je er zeker van zijn dat het gaat gebeuren, want zijn wil is wet. Dat geldt bij hem echt. Hij is soeverein. Als God iets wil, dan gebeurt het, mensen. Denk jij nou echt dat jij met jouw geloof of je ongeloof ervoor kan staan? Je bent als een eekhoorn die overreden wordt door een tientonner. Het gaat niet werken. God is groter. En als je me niet gelooft, de Bijbel is er vol van. Kijk naar Jona. Als je in de hemel bent, moet je met Jona gaan chillen. Jona, hoe ging het toen je wegrende voor God? Met je ongeloof? Was een vis. Ik werd overboord gegooid. En toen kwam ik daar. Toch, in Nineveh. Ik wilde niet, maar ik ben er wel op geëindigd. Dat is de God die we dienen. Echt waar. God kan alles. God, Paulus. Paulus was de oppervervolger van de kerk. Als er iemand was met passie voor zijn missie, maar geen geloof in Jezus, is het Paulus. Paulus was er trots op hoe hij de kerk van Jezus gewoon klein kon krijgen. En ze raakten verstrooid door de vervolging van Saulus. Staat in de Bijbel dat de kerk in Jeruzalem werd verstrooid. Over heel Galilea, Samaria, Judea. Ze werden verstrooid omdat ze moesten vluchten voor hun leven. En nu ga ik iets zeggen wat heel gevaarlijk kan zijn. Als iemand alleen dit knipt uit de preek, dan kan je hele gekke dingen over mij gaan vertellen. Maar ik geloof dat God zo groot is dat hij zelfs dat kan gebruiken. Want daarna lees je dat de kerk op al die plekken groeide. En Saulus later kwam zelf tot bekering. Dat is God, jongens. God is zo groot. Zeg ik dan dat je niet meer moet geloven? Nee, dat zeg ik niet. Je moet geloven, maar je moet meer en meer gaan bidden. Heer, laat mij zien wat u wil. Laat mij uw wil uitbidden, zodat ik in lijn mag komen met wat u wil. En zijn wil is soms heel verrassend. En soms niet leuk. Echt waar. En ik vind het heel ingewikkeld. Dit is echt mijn meest eerlijke preek. Ik vind het knijter ingewikkeld. Gods wil. Want ik groeide op in een cultuur, in een omgeving waar altijd werd gezegd, wat God voor je wil is goed. En ik vertaalde dat als, wat God voor je wil, vind jij ook goed. Dus ik zeg nog steeds, wat God voor je wil is goed. Alleen soms vind ik het niet goed. Morgen ben ik jarig, maar morgen is ook de sterfdag van mijn broer. Wat God wil is goed. Zeg ik dat God wilde dat mijn broer stierf? Ik vind dat zo moeilijk. Maar ik weet wel, als God het echt niet had gewild, was het niet gebeurd. Want God is soeverein. Als we daaraan vasthouden, hij soeverein is, dan gebeuren er dus dingen die we niet snappen. Zeg ik wel dat er gebrokenheid is in de wereld en dat het daardoor die balans heel ingewikkeld is? Dat zeg ik ook. Maar als God elke situatie kan omkeren ten goede, dat staat in de Bijbel, Dan stel ik dus vragen aan hem. Heer, maar waarom doet u dan niet? Ik snap dat niet, maar u bent nog steeds goed. Uw wil is nog steeds goed. Uw wil is steeds heilig. Ik snap het niet. Dus daar zit die discrepantie bij mij. Ik vind zijn wil niet altijd goed. Voor mij. Omdat ik het niet altijd even prettig vind. En dit is het hele eerlijke verhaal. Maar hij is wel goed. Hij is wel nog steeds de geneesheer. Hij is nog steeds de God die wonderen doet. En soms doet hij het niet, maar hij doet het heel vaak gelukkig ook wel. En heel vaak ook niet. En het grappige is, het hangt er vanaf met wie je in gesprek bent. Ben je met de mensen aan deze kant in gesprek, zeggen ze, heel vaak doet hij het wel. En soms niet. En aan deze kant zeggen ze, heel soms doet hij het. En heel vaak niet. Ik weet het niet. Het is ook geen race. Maar God is wel God. En hij is wel goed. En hij is trouw. En hij laat niet los. En ik leer dus om het niet proberen te maken of te vormen. Als er iets is wat we de afgelopen jaren hebben geleerd, is dat het leven niet maakbaar is. En dat roepen we steeds harder, maar in de kerk willen we het soms nog steeds maakbaar houden. Want als je maar dit en dit en dit doet, dan doet God dat. Maar dat zou God verlagen tot een febo-automaat, waar je iets in doet en dan krijg je er iets uit. En waarom zeg ik een febo-automaat? Want wil je een kroket, dan ga je naar dat automaatje, doe je dat erin. En wil je een frikandel, dan doe je... Dit is God niet. God is veel groter dan de febo. Dat klinkt heel raar in een preek. Maar dat is hij wel. Dat is hij wel. En daarom heb ik vandaag de overdenking als titel gegeven True Colors. En als ik denk aan True Colors, dan denk ik, wat leeft er echt in ons hart? En ik geloof dat God ons uitnodigt om kleur te bekennen. Kleur te bekennen. Laat je kleuren zien. Ik stel de vraag nog maar een keer. Wat leeft er in ons hart? Wat zijn onze motieven? Waarom doen we wat we doen? Ik hoop dat na vandaag dat er iets in je is getriggerd. En dat het lekker mocht schuren wat ik heb gezegd. Dat hoop ik ook. Dat je denkt, nee, ik ben het niet met je eens. Heerlijk, amen. Ga samen met mij desnoods die Bijbel induiken. We gaan de Bijbel en we gaan op zoek. Wat heb ik gezegd? God is goed. God is trouw. Hij is God van wonderen. Hij kan veel meer doen dan wij bidden of beseffen. Morgen gaan we daar ook voor bidden. 24 uur gaan we ervoor bidden. We gaan bidden voor Job en Lotte. We gaan als kerk om hen heen staan, met hen staan. En geloven dat God in staat is om een wonder te doen. En tegelijkertijd gaan we bidden voor vrede. We gaan bidden voor echtparen die heel graag een kind willen. Staat al op de lijst. En we gaan bidden met hen. We gaan met hen staan. We gaan bidden voor de vrede van God, maar ook voor een wonder van God. We gaan bidden voor hen die ziek zijn en zo verlangen naar genezing. Zo verlangen naar een aanraking van God. We gaan met hen staan. We gaan bidden voor mensen die op zoek zijn naar een woning. Dat is ook nu tegenwoordig echt iets waar je echt voor moet bidden. Ja, vroeger ook al, maar nu echt. Want nu heb je een wonder nodig om in Haarlem een woning te kunnen vinden die betaalbaar is. Toch? Het is gewoon niet normaal. Alles staat onder druk. Gaan we voor bidden. We gaan bidden en zo hebben we meer punten. Dus ja, ik geloof in God van wonderen. Maar ik weiger om achter het wonder aan te gaan. Ik wil achter God aangaan. En ik wil zijn hart zoeken. Niet zijn hand, maar zijn hart. Niet wat hij voor mij kan doen, maar wie hij is. En als we daar beginnen bij het hart van de Vader, dan kan er van alles gebeuren. Maar ook als het niet gebeurt, is er vrede. Want dan zijn we geconnect met zijn hart. Dus wat leeft er in ons hart? Wat zijn onze motieven? Waarom doen we wat we doen? Lieve mensen, ik wil daar graag een moment voor nemen om daar even stil voor te worden en ervoor te bidden, samen met jullie. En die vraag te stellen aan God. Heere, laat zien wat er in ons hart leeft. En ik kan je nu al zeggen dat God never nooit alles in één keer laat zien, want zo genadig is hij. Als ik houd bij mezelf, want ik wil niemand veroordelen, maar ik houd bij mezelf. Als God nu aan mij zou laten zien alles wat er echt nog mis is in mijn hart, zou ik gillend wegrennen en gaan huilen in een hoekje. Is geen grap. Want ik weet zeker dat in de staat waarin ik ben, met gebrokenheid die er nog is in mijn leven, dat ik dan wel zou eindigen met een tekst als ik nietig mens, wie ben ik? Maar ik ben dankbaar dat God nooit alles in één keer laat zien, maar in stapjes dingen laat zien. Zodat hij mij ook weer laat zien, hey Gil, je bent er nog niet. En je bent een work in progress. En je mag samen met mij achter mij aangaan. De Heilige Geest helpt jou, leidt jou. He sustains you, hij draagt jou. En hij leidt jou, hij omgeeft jou. En zo mag je achter mij aanwandelen. En mag je weer iets op het altaar leggen. Mag je weer iets als het ware offeren. Mag je weer iets afleggen om weer meer op mij te lijken. En als dat dan is gelukt, dan is het net als bij zo'n spelletje wat maar doorgaat, Candy Crush. Dan heb je altijd een volgend niveau. En als je denkt, ik ben er nu. Nee, ze hebben altijd weer een volgend niveau. Maar dat is bij ons ook zo, want wij gaan nooit dat niveau halen terwijl we nog leven, dat we zijn als Jezus. Volledig, dat we geen genade meer nodig hebben. Gaat niet lukken. Maar dat houdt ons ook nederig als we dat weten. Maar dan kunnen we dit gebed blijven bidden. Heere, laat zien wat er in mijn hart leeft. Want ik wil meer gaan leven voor u. En dat wil ik samen met jullie bidden. Vader, dank u wel. Zoals we hier zijn als kerk, willen we u vragen, wil ik u vragen, wat leeft er in mijn hart? Laat ons zien wat er leeft in ons hart. Heer, en misschien niet alles tegelijk, maar laat ons zien wat we aan kunnen, zodat we daarmee aan de slag kunnen en het als het ware kunnen leggen op het altaar en het kunnen geven aan u. Heer, zodat we meer en meer mogen leven voor u. Dat onze wil meer en meer ondergeschikt raakt aan uw wil. Dat onze wil steeds meer in lijn komt met uw wil. Dat onze wil steeds meer wilt wat u wil. Zodat wij steeds meer gaan bidden wat u wil. Zodat ons gebed steeds meer in lijn komt met uw wil. Heer, en dan geloof ik met heel mijn hart dat wanneer we dat doen, omdat we een leven leiden van bidden, vasten, van u zoeken, van Bijbel lezen, wanneer we dat doen, steeds meer en steeds dieper, dat we steeds meer gebedsverhoringen gaan zien, omdat we beginnen te bidden wat u al in uw hart had besloten om te doen. Heer, en we bidden, Heer, dat u in ons harten werkt en ons hart bewerkt en in ons hart wil spreken op dit moment. Heilige Geest, ga uw gang. Heer, ik dank u wel voor alles wat u doet. Voor elk persoon die hier is, elk kostbaar persoon. Ieder met zijn of haar eigen verhaal. Ieder met zijn of haar eigen reis. Ieder met zijn of haar eigen overtuigingen. Ieder met zijn of haar eigen wil om u te volgen. En ik ben u zo dankbaar voor ieder. Ik ben u dankbaar dat we allemaal verschillend zijn. En ik ben u dankbaar dat we een kerk mogen zijn waar het af en toe mag schuren. Waar het af en toe mag botsen, Heer. Maar dat we ten alle tijde u mogen blijven zien. U mogen blijven zoeken en inderdaad uw vrede mogen ervaren. Dwars door alles heen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dit wil doen door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Hey, Gilbert hier. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd, maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast, dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc/geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.